Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij het programma Andere Tijden. Andere Tijden is een programma van Radio Israël. In het programma behandelen we allerlei onderwerpen uit lang geleden geschiedenis. En de recente geschiedenis, maar ook uit de hedendaagse tijd. Voor deze onderwerpen zoekt Andere Tijden naar een relatie met de actualiteit. Naar het opmerkelijke, onbekende verhaal, maar ook naar nieuwe feiten. Het programma wordt gepresenteerd door Kees van der Vlist. Het programma wordt uitgezonden op maandag om 3:00. Herhalingen zijn te beluisteren op woensdag 10:00 en donderdag om 7:00 in de avond. De afleveringen zijn na de uitzending ook te beluisteren via Uitzending Gemist en onze podcast. In deze eerste serie bespreken we de geschiedenis van het begin van het christendom. Welkom bij aflevering 4. In de voorgaande afleveringen hebben we gezien welke veranderingen geleidelijk plaatsvonden en met welke verstrekkende betekenis hadden. Iets dergelijks is ook te zeggen van de manier waarop de gelovigen samenkwamen. De tijden werden letterlijk veranderd. Er bestaat veel misverstand over de tijd wanneer christenen zijn begonnen met het vieren van de zondag. Het is duidelijk dat er in de tijd van het Nieuwe Testament nog geen sprake van was. Sommigen denken dat het vieren van de zondag pas in de 4e eeuw door keizer Constantijn werd ingevoerd, maar ook dat is niet juist. De eerste aanduiding voor het vieren van de eerste dag wordt gegeven door Barnabas rond 130 na Christus. Hij zette zich, tussen aanhalingstekens, fel af tegen Joodse praktijken, zoals hij dat noemde, zoals het vieren van de Sabbat, omdat deze volgens hem zijn functie had verloren. De christenen vierden volgens hem de achtste dag, waarop onder andere de opstanding werd herdacht. Justinus, de martelaar, omschreef dezelfde tijd dat de christenen op de eerste dag bij elkaar kwamen, omdat God op die dag het geordende heelal geschapen had, en ook vanwege de opstanding. Hij noemde deze dag afwisselend achtste dag, eerste dag of zondag. En waarom vonden die christenen aan het begin van de tweede eeuw allerlei zaken, zoals het vieren van de Sabbat, plotseling Joods? En werd er zo negatief over gesproken? Om deze vraag te beantwoorden, is het nodig meer te weten over de tijd waarin deze ideeën postvatten. De Joodse opstanden. Tussen 66 en 135 na Christus waren er grote Joodse opstanden tegen de Romeinse gezag. In 70 na Christus werd Jeruzalem door de Romeinen verwoest, maar ook elders vielen er veel Joodse slachtoffers. Tussen de 1 en 2 miljoen Joden vonden men liefst de dood. Jood zijn was in die tijd van de Joodse opstanden dus bepaald geen pre. Er is dus vandaag helemaal niets nieuws onder de zon. Antisemitisme blijkt oude papieren te hebben. Christenen die in deze tijd het christendom aantrekkelijk voor wilden stellen aan de Romeinse overheid, deden er daarom alles aan om het onderscheid tussen Joden en christenen aan te tonen. En misschien begrijp je nu al waarom Joden, om het maar eens zacht te zeggen, geen hoge pet op hebben van christenen. Discussies tussen Joodse en niet-Joodse christenen. Het is aannemelijk dat de groep christenen in die tijd bestond uit zowel Joden als niet-Joden. De niet-Joodse christenen voelden zich minder verwant met de oud-testamentische geboden, die voor de Joodse christenen echter een belangrijk onderdeel vormden van hun geloof en cultuur. Dit gaf aanleiding tot discussies over religieuze gebruiken, zoals de Sabbat. De tussen aanhalingstekens christelijke denker Marcion, die in het begin van de tweede eeuw na Christus leefde, fungeerde als sleutelfiguur in de ontwikkeling van ideeën die tegen het Jodendom en de Tora ingingen. Hij werd uiteindelijk als ketter uit de kerk gezet, maar zijn gedachtegoed raakte wijd verbreid. Hij zag een scherpe tegenstelling tussen de tijd van het Oude of Eerste en die van het Nieuwe of Tweede Testament. Zijn leer was deze: de wereld is geschapen door de God die in het Oude of Eerste Testament zich heeft geopenbaard. Die God is niet slecht, maar minderwaardig. Hij wil het goede, maar hij is niet bij machten om het door te zetten. Hij wil wel rechtvaardig zijn, maar wordt daardoor wreed. Hij heeft aan zijn wereld met goede bedoelingen de wet gegeven. Maar om die wet te handhaven, eist hij strenge vergelding van elk vergrijp. Oog om oog en tand om tand is zijn beginsel. Zo wordt deze minderwaardige God tegenover zijn minderwaardige wereld noodzakelijkerwijze een onbarmhartige rechter. Aldus Marcion. En toen Jezus is gekomen en heeft in de bergrede een betere gerechtigheid gebracht, niet van wraak en vergelding, maar van barmhartigheid en vergeving. Daaruit is volgens Marcion duidelijk dat Jezus niet door de God van het Oude Testament of Eerste Testament werd gezonden, maar door een vreemde en tot nu toe onbekende, de hoogste en ware God. Hoewel deze God met de mensen niets te maken had, kreeg hij medelijden en zond zijn zoon om ze van het juk van hun schepper te bevrijden. En natuurlijk bleef Jezus verre van de lage lichamelijkheid. In het jaar 28 daalde hij in een schijnlichaam op aarde neer. De schepper God voelde zich bedreigd en wist Jezus te doen kruisigen. Maar zo vergreep de God van de rechtvaardigheid zich in Jezus en moet nu volgens zijn eigen regel van vergelding als straf afstand doen van ieder die in Jezus gelooft. Zo iemand is door zijn geloof rechtvaardig en erfgenaam van de zaligheid. Geloven is breken met de schepper God en zich volstrekt overgeven aan de liefde van de hoogste God. Dat brengt dus vermijding van de schepping mee. Strenge kastijding, geen vlees of wijn, geen geslachtsverkeer. Van de wederkomst van Christus of van het lichaam, de lichamelijke opstanding moet ik zeggen, kan geen sprake zijn. Bovenstaande leer van Marcius, beschreven in de hedendaagse kerkorde, zijn overduidelijk een teken van het dwaalspoor waarop Marcion zich bevond en gaat regelrecht in tegen alles wat de schrift zegt. Bij deze vormgeving zakte zijn Bijbels inzicht af tot een heidense, antichristelijke gedachte. De leiding van de toenmalige kerk geloofde niet dat de God van het Eerste Testament een slechte God was. Maar sommige geboden waren inderdaad wel lastig. Waaronder, onder andere, het Shabbatsgebod. Men koos voor de volgende oplossing. De goede God van het Eerste Testament had ook slechte geboden gegeven als straf voor Israël, omdat het volk steeds van God was afgeweken. Met deze oplossing kon men een deel van de geboden, de algemene geboden, overeind houden als nuttig en de rest, de Joodse geboden, afschrijven. De Shabbat viel in deze laatste categorie. Hiermee was, na het leggen van de kiem van de vervangingstheologie, zoals in het voorgaande aflevering besproken, gelegd. Maar vanwege de vruchtbare heidense grond begon de kiem ook te ontspruiten. Hoe het heeft kunnen bestaan dat Marcion ooit als christelijke denken betiteld kan worden, is werkelijk onbegrijpelijk. Als we het voorgaande ter harte nemen, kan alleen maar geconcludeerd worden dat er sprake is van een antichrist. Wellicht komt die conclusie wat scherp over, maar binnen de context van de schrift helpt het ons dat mogelijk. Met name de apostel Johannes spreekt en waarschuwt ons voor de antichrist als wij hem horen spreken. En we lezen dan: kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn ook nu al, in de tijd dus van Johannes, al veel antichristenen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons, want als zij uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet alle uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van het Heilige, en van de Heilige moet ik u zeggen, en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent. En omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loogend dat Jezus de Christus is? De Messias is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loogend. Ieder die de Zoon loogend, heeft de Vader niet. Zoals al eerder en zojuist aangehaald, leerde Marcion dat Christus volgens hem was gezonden door een hogere God, waarmee die eigenlijk impliciet loogend dat Jezus de Christus is. De Messias is. Dat is precies dat waarvoor Johannes zijn toehoorders, maar ook ons, letterlijk waarschuwt. En opnieuw waarschuwt hij, als we lezen: geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Iedere geest die belijdt dat Jezus, Yeshua, Messias, Christus, in het vlees gekomen is, die is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. Tot zover. En het laatste waarschuwt hij nogmaals. Want er zijn vele misleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. We kunnen dus concluderen dat, alles bijeengenomen, we moeten zeggen dat al in de eerste tijd de grondslag gelegd is voor een noodlottige ontwikkeling. Van de Bijbelse boodschap af naar een godsdienstvorm die aan de behoeften van de tijd antwoordde. De gangbare mening dat de verbastering van het evangelie vele eeuwen later intrad, is onhoudbaar. De bouwstenen voor een afgodische leer, een leer waarin het verlossende werk van Yeshua, Jezus, wordt ontkend, haalt de kern van het evangelie eruit. We gaan even naar de muziek en komen zo weer bij u terug.
Christ is our Redeemer, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. He's the roaring lion of Judah, and he's holy. He's Lord. Yeshua HaMashiach. Jesus Christ is our Redeemer. Yeshua HaMashiach. He's the Savior.
Zoals we voor de muziek zagen, kenmerkte de eerste eeuwen van onze jaartelling, evenals in de tijd waarin wij leven, zich door een groeiende aandacht voor religie, waarin Griekse wijsgerig denken en oude Oosterse mythologie en cultus zich steeds nauwer verbonden, maar ook in de tijd waarin wij leven, verbinden. Er is dus niets nieuws onder de zon. Deze verbindenis kon en kan al allerlei vormen aannemen. Van plat bijgeloof tot verheven godsdienstige speculatie. Een van deze ontwikkelingen noemen we de gnostiek. Deze naam zegt nog niet veel, want het Griekse woord gnosis betekent kennis. Bedoeld is de verborgen hogere wijsheid aangaande de oorsprong en het doel en de zin van het leven. De gnosis werkte met afgodische godenfiguren, die bij haar gepersonificeerde ideeën werden. Kortweg afgodendienst. En omgekeerd stelden ze de abstracte begrippen als reden, zwijgen, wijsheid als mythische wezens voor. Hier was niet alleen sprake van een religieuze beleving en praktijk, ook niet alleen van abstracte speculatie, maar van een wonderlijke tussenvorm. De oorsprong van deze vorm van vermenging van religieuze opvattingen. De gelovigen in de eerste eeuw van onze jaartelling hadden hun heidens geloof in allerlei mythen afgelegd, maar misten in het sobere van de evangelische boodschap toch een gemis. Het ging en gaat in het evangelie om een historisch gebeuren, om geloof en een nieuw leven en is toekomstig gericht. maar daarin ervoer men weinig gnosis. Te weinig van die hogere kennis over het eeuwig ware achter de wisselende vergankelijkheid, waar het ook de mens ook juist in die tijd naar hing om religie, het juist om te doen was. Het historische en concrete van het evangelie wilde men zien als een lagere kennis, een voorportaal dat toegang gaf tot de verborgen kennis van het eeuwig ware. Velen voelden het zo. Eerst als men door het evangelie heen, door deze achtergrond van hogere kennis was doorgedrongen, had men er de bedoeling van begrepen. Op deze manier werd de gnostieke denkvorm de brug tussen het historische van het evangelie naar het heidense denken, van het concrete naar het abstracte, de mythe naar de reden. Op deze manier dacht men een diepere wijsheid en beleving van het geloof te bereiken. Zo ontstond de, wat we noemen, de christelijke gnostiek. Het was de eerste vorm waarin de religieuze filosofie de gelovigen van die tijd, bijeenkomend in gemeenten en kerken, beïnvloedde. Overal waar men de kloof tussen wijsgerig denken enerzijds en de eenvoudige verkondiging van het evangelie van redding en genade anderzijds ervaart, ontstaat de behoefte het evangelie in een hogere, algemene waarheden op te lossen. Ook in die tijd en in de tijd waarin wij leven. Beleven van het evangelie blijkt in de diensten van de gemeente in brede zin het toverwoord te zijn. Ook, en ik zeg het nogmaals, in de tijd waarin wij leven. Beleving in de diensten lijkt wel het toverwoord te zijn. Van de gnostiek, de huidige hang die het geestelijke in de mens wil verbinden met het geestelijke in de wereld, is één lijn. Dit was in de begintijd van het ontstaan van de gemeente, waarin een overstap werd gemaakt van heidendom naar evangelie, een regelrechte bedreiging. Maar ook in de tijd waarin wij leven, bedreigt dit de huidige gemeenten. De dwaasheid van het kruis wordt hier ingewisseld door de wijsheid van de wereld. De apostelen en de apostel Paulus voorzag deze tijd al als hij waarschuwt, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor hen die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven: ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan en het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaasgemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij echter prediken Christus, de Messias, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de Messias, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Tot zover. Gnostische ideeën vinden we dus al bij de dwaaleraars tegen wie Paulus en Johannes zich in hun brieven hebben gekeerd. Maar systematisch en algemeen is het gnostieke denken pas in de tweede eeuw geworden. Overal vormden zich groepen christenen die op grond van dieper inzicht zich boven de gewone gelovigen verheven verachten. Het heeft geen nut hier in te gaan op de ontwikkelingen van haar verschillende richtingen. We weten er ook slechts vaag van. Omstreeks het jaar 150 na Christus heeft de gnostische vloedgolf haar hoogtepunt bereikt. Centra van deze bewegingen waren Alexandrië en Rome. Tot zover deze vierde aflevering. In de volgende aflevering denken we weer verder na over het ontstaan van het christendom.
Sound of victory.